Mededeling gemeente, allereerst met betrekking tot het huisbezoek. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond bij de gezusters Bakelaar in het rusthuis en bij zuster Jordaan Bakelaar ook in het rusthuis. En op woensdagavond D. Vroeg in de Wei in het rusthuis en zuster J. Verwij in het rusthuis. Dat is de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Dan nog een herinnering dat morgen de catechisaties gewoon door zullen gaan. Nog een enkele week deze maand. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 53 en 65. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. En het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Daarna volgt de schriftlezing, die is deze avond uit de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië, het derde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 29. We noemen nu Galaten 3, de versen 19 tot en met 29, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 147, het tiende vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Galaten 3, te beginnen bij het 19e vers. Waartoe is dan de wet? Zij is onder overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn die net beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloften, is ze Gods, dat zij verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Nog eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Er zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de lezing van het woord van God. De tekst voor deze avond kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Het 24e vers van Galaten 3, dat is Galaten 3 vers 24. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En we lezen in het licht van deze woorden een gedeelte uit onze belijdenis, uit de Heidelberger Catechismus. Het is al enige weken geleden dat we voor het laatst over de catechismus nagedacht hebben, maar we zijn toegekomen aan zondag 44, vraag en antwoord 115. En we willen vanavond alleen het eerste deel van het antwoord behandelen. En daarom lezen we zondag 44, vraag en antwoord 115, alleen het eerste gedeelte van het antwoord. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antwoord eerstelijk op dat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Tot u, o Heere, komen wij ook voor de tweede maal op deze dag in deze avonddienst. En opnieuw is er alle reden om uw naam te erkennen dat u ons hier hebt gebracht. Dat u ons de gezondheid en de kracht schonk. Dat we naar uw huis mochten komen. En dat we ons nu gezet hebben onder uw woord. Om uw woord te horen, uw woord te verkondigen. Om de psalmen te zingen. Om onze harten uit te storten in gebed en in dankzegging. Om onze gaven te offeren. Ja, om tot u te naderen in deze dienst des woords en der gebeden. Heere, geef dat het een eredienst mag zijn. Een dienst waarin we de eer van u zoeken. U weet het, van nature bedoelen we uw eer niet. Zoeken we de roem en de glorie van onszelf. Want we zijn door de zonde zulke zelfzuchtige mensen geworden. We worden daar vanavond vanuit uw woord ook op een aangrijpende wijze aan herinnerd. Laat het, Heere, in ons hart ook mogen leven voor het eerst of ook opnieuw. Dat wij door de zonde zo verworden zijn. Als schepselen hebben we de heerlijkheid van u verloren. Als schepselen hebben we alles verzondigd. Heere, bind dat op ons hart. Opdat we vanavond, luisterend naar uw woord en zingend de psalmen van David, het mogen belijden, wij hebben tegen u gezondigd. Want daar roept u toch door uw woord ons toe. Daar wacht u toch op. Op zondige mensen die zich onder de prediking, onder het lezen van uw woord, in het licht van uw woord, aanklagen voor u en erkennen, wij hebben tegen u gezondigd. Heere, laat dat voor het eerst of opnieuw in het hart gaan leven. Opdat we werkelijk als mensen met lege handen en lege harten tot u gaan vluchten. Want dat wilt u toch leren door de krachtige prediking van uw heilige wet. Dat mensen leeg worden. Dat mensen arm worden. Missend worden. Een mishagen krijgen aan zichzelf. Om zo genade van u af te smeken. Om met lege handen te bedelen aan de troon van uw genade. Heere, leer ons dat bedelen. Wil u bijzonder denken aan hen die bedelaars geworden zijn. U kent ze, Heere, ook onder ons. Die zich niets toe durven eigenen. Niets van zichzelf durven zeggen. Maar die toch diep in hun hart zo'n leegte voelen. Zoveel pijn hebben en verdriet over de zonde die er in hun leven heerst en in hun leven woont. Heere, wil u door alle vragen van het hart, door alle zielenvragen heen hen leiden. En wil u geven dat ze mogen leren om nu alles te verliezen. Maar wil u ook aan mensen die alles verliezen, aan mensen die u missen en in hun zielsverdriet tot u zich ter genezing wenden, wil u niet onbetuigd laten. Maar wil u spreken. Vertroost hun ziel in hun geween en zeg u het, ik ben uw heil alleen. Wil u ook uw kinderen onderwijzen vanavond, Heere? U weet wat uw kinderen nodig hebben, ook in het licht van het onderwerp wat vanavond vanuit woord en belijdenis tot ons komt. Wil u zelf uw kinderen onder de ernst van de scherpe prediking van uw wet opnieuw verbreken? U weet hoe het vaak ook onder uw kinderen is. Er kan na een periode waarin er zoveel ontvangen werd, soms zoveel hardheid en kilte en dorheid zijn. En het erge is dat er tijden kunnen zijn waarin we in dorheid door kunnen leven. En zelfs een zekere rust kunnen vinden, al is het nooit helemaal rustig. Heere, wil u dan de harten die zo verdord en verdroogd zijn onder uw kinderen, vanavond opnieuw aanroeren. Wil u ze door de prediking van uw wet opnieuw arm maken. Wil u het hart verwonden, opdat het opnieuw gaat zoeken. Als een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, gaat zoeken naar de gerechtigheid en naar de vergeving die in Christus Jezus is. Heere, maak uw volk verlangend, uitziend, werkzaam om dat heil wat in Christus Jezus, in het bloed en in de gerechtigheid van hem te vinden is, om dat opnieuw te zien, om dat dieper te verstaan voor eigen hart en leven. Ja, wil u uw kinderen oefenen in deze grote heilgeheimen. O, geef dat uw volk het leren mag om niets te zijn in zichzelf, maar om steeds meer alles te zien en alles te vinden in die grote koning, de middelaar en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Ja, wil u, o grote koning, uzelf ook in de bediening van dit uw woord niet onbetuigd laten. Wil u zelf bekend maken en het tot mensen die onder de wet verslagen zijn en steeds meer zien dat bij hen geen goed te vinden is, dat ze veel goed mogen zien in die zichzelf openbarende Heere Jezus Christus, in wiens wonden, in wiens lijden, in wiens opstanding zoveel schatten liggen, meer dan de leegte van hun hart kan bevatten. Heere, wil ons die schatten door uw woord laten zien, dat we mogen blikken in de diepte van de vergeving en van de gerechtigheid die bij u te vinden is. O, wil u de nevels wegdoen en onze ogen richten op dat heil wat in uw woord ligt opgesloten. Denk, Heere, aan ons allen. U kent onze geestelijke vragen. U weet ook of er helemaal geen geestelijke vragen zijn. Of alles zomaar toegesloten is onder de duisternis van ons eigen zondige hart. Heere, als dat zo is, wil u dan ons hart beroeren en onrustig maken. Zeg ons de rust op onder de prediking van uw heilige wet. En als er vragen zijn, ach, wil u zelf, die volmaakt weet wat we nodig hebben, die als de grote herder van uw schapen precies weet wat voor voedsel uit uw woord voor ons het meest geschikt is, wil u door uw Heilige Geest dat schriftuurlijk voedsel in ons hart leggen, waarvan u weet dat het nodig is, ontdekkend, ontgrondend, afbrekend, uitbrandend, maar ook plaatsmakend, vertroostend, opbeurend, verlichtend. Heere, wil u het doen door de werking van uw Geest. Wil u zijn met de gehele gemeente. Wil onder ons en onder onze kinderen, ook onder de hele kleine kinderen nog werken. Heere, wil u ook in de komende generatie uw koninkrijk uitbreiden en het werk van de duisternis verstoren. O, wil nog krachtig werken onder onze jonge mensen die het teken en zegel van uw verbond toch meedragen. Wil u zijn met de ouderen en de zieken. Denk aan hen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u hen thuis, waar ze ook zijn, bezoeken met uw heil. Wil u uw koninkrijk uitbreiden, niet alleen onder ons, maar ook in ons kerken. Wil u met onze kerken zijn, Heere. Wil ons als kerken terugbrengen naar uw woord en bewaren bij uw woord. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen en dat uw woord en geest vernieuwend en bekerend mag werken onder ons, onder onze gemeente, predikanten, ouderlingen, diakenen, professoren. Heere, ontferm u over onze kerken. Erbarm u ook over alle kerken in ons vaderland waar uw woord gepredikt wordt naar de mening van u. Wil u dat woord zegenen waar ook uw woord wordt uitgedragen. En als er plaatsen zijn, u weet het, Heere, waar uw woord niet recht gepredikt wordt, wil u bekering geven. Wil u de duistere ogen verlichten. Maar geef, o Heere, dat de kracht van de dwaling niet voort mag woekeren en zijn verwoestend werk mag doen, ook in ons vaderland. Denk ook aan de kerken verder in deze wereld. De kerken die overal zijn, in zoveel landen. Wees bijzonder ook met de kerken aan de overzijde van de oceaan, waar we zelf zoveel banden mee hebben. Wil u hen allen gedenken. En wil u geven dat ook daar uw werk mag blijven en mag blijken. En dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wil u bijzonder ook denken aan de gemeente van Hamilton, die deze week bericht ontving dat dominee Proce het beroep aannam naar die gemeente. Heere, we bidden van u. Wil u nu de lange vakante periode ten einde raakt. Hen gedenken en geef dat onze ambtsbroeder daar in uw gunst en onder uw zegen mag werken. En dat het mag zijn tot bekering. Dat uw eer ook daar mag blijken. Wees met alle gemeenten. Met allen die daar wonen. Die daar zijn. We smeken van u, Heere. Wil u uw koninkrijk uitbreiden over de hele wereld. Wil het werk van de zending zegenen. Dat de blinde heiden van u gescheiden uw heil mag ontvangen. Wil u zijn met de prediking van uw woord onder de Joden, onder uw oude bondsvolk Israël. O Heere, laat uw woord zijn kracht mogen doen en dat die ene naam ook door hen beleden mag worden, als de enige die de zonde vergeven kan en bij wie gerechtigheid is die redt van de dood. Ontferm u over de kerken die vervolgd worden. Wees u met de kerken achter het ijzeren gordijn, achter het purperen gordijn, achter het bamboe gordijn. Geef, Heere, dat waar allerlei gordijnen in deze wereld rechtop staan, waarachter vervolging geleden wordt, waarachter om uw naams wil soms diep geleden wordt, wil u de vervolgde en beproefde kerk gedenken en laat uw koninkrijk daar mogen komen. Wil u geven dat wij hier in ons vaderland, in het vrije Westen, vrij, vaak zonder dat we beseffen hoeveel weldaden we nog hebben. Geef dat ook onder ons uw koninkrijk mag komen. Ja, schenk het bijzonder onder ons zoals we hier zijn. Heere, woon en werk nog in ons midden. En laat door de krachtige bediening van uw Geest uw woord vrucht dragen. Help ons in de prediking. U weet het, Heere, zonder u kunnen we niets doen. Kunnen we niet luisteren. Kunnen we niet zingen zoals het behoort. Kunnen we niet bidden. Kunnen we niet preken. Wil u daarom om de verdiensten van de Heere Jezus op ons neerzien. En om de gerechtigheid die bij hem is, onze lippen aanroeren, opdat we spreken mogen. Wil u geven dat we luisteren mogen met ons hart. Heere, om ons kan het niet. Alles ligt verzondigd, volkomen. Maar wil u redenen nemen uit uzelf. Het doen om uw naams wil. Het gaat toch niet om ons, Heere, maar toch om uw koninkrijk. Het is toch uw zaak. Doe het. Om uw naams, om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog, gemeente, uit Psalm 51, de versen 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. Psalm 51, de versen 4 en 5. Ontzondig mij met hyzop, en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. En het vijfde, verberg mijn oog van mijn bedreven kwaad. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. Dat is Psalm 145, het zesde vers aan het einde van de prediking. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Zesde van 145. Geliefde gemeente, met deze vraag en dit antwoord uit onze Heidelberger catechismus zijn we aan het einde gekomen van wat de Heidelberger zegt over de wet van God. En juist in het licht van het feit dat dit de laatste vraag, het laatste antwoord daarover is, is de vraag heel dringend: wat heeft de prediking van Gods wet ons gedaan? Wat heeft de prediking van de wet van de Heere uitgewerkt in ons leven? Al die geboden zijn zondag na zondag behandeld. De eerste vier nog in de periode dat dominee den Butter hier was. En de laatste zes in de weken en maanden die achter ons liggen. Wat heeft de prediking van de geboden van Gods wet uitgewerkt? We weten immers dat de prediking van Gods woord altijd iets uitwerkt. De Heere zegt toch: mijn woord dat uit mijn mond uitgaat zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Het woord van God, ook de prediking van de wet van God, ze keren niet ledig weder. Misschien zegt iemand: ja, maar als die prediking van de wet van God niet ledig wederkeert en ik antwoord moet geven op die vraag: wat heeft de prediking voor mij betekend? Wel, dan zeg ik: ja, die praktische dingen over het vijfde gebod, het opvoeden van de kinderen, het zesde gebod, het zevende, ja, die spraken me erg aan. Ze waren ook wel interessant. Maar de prediking van de wet, nee, die heeft mijn hart toch eigenlijk niet geraakt. En heeft toch eigenlijk geen invloed uitgeoefend op mijn leven. Dat kan ik niet zeggen. Mijn beste vriend, u vergist zich. De prediking van Gods wet had wel invloed op uw leven. En heeft uw hart in zekere zin wel geraakt. Hoe dan? Wel, Gods woord maakt ons duidelijk dat als de prediking van het woord en van de wet ons hart niet verbreekt, dan heeft het ons hart verhard. Meer toegesloten. Meer ongevoelig gemaakt. Dat zegt het woord van God toch? Dat als de prediking van het evangelie en van de wet niet zijn een reuken des levens ten leven, dan is het gebleven een reuken des doods ten dode. En juist daarom, omdat het gaat om een zaak van levensbelang, over de vragen van dood en leven, is die vraag zo indringend en zo persoonlijk. Wat heeft de prediking van Gods wet in uw leven, in mijn leven uitgewerkt? Heeft het ons werkelijk verbroken van hart gemaakt? Heeft het ons werkelijk overtuigd van zonde? Heeft het werkelijk in ons hart het verlangen, de begeerte opgewekt om de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus Jezus te zoeken? Want dat is de bedoeling van de prediking van de wet van God. Niet meer en niet minder. En we hopen dat wat duidelijker te zien als we gaan nadenken over deze dingen. Thema is de prediking van Gods wet. En daarbij letten we op twee dingen. Allereerst de wet als tuchtmeester tot Christus. En dan zetten we een streep in gedachten onder het woord tuchtmeester. De wet als tuchtmeester tot Christus. Want we lezen in het begin van het antwoord: eerstelijk wordt die wet gepredikt opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En in de tweede plaats de wet als tuchtmeester tot Christus. En dan onderstrepen we die laatste twee woorden. Want vervolgens wordt door onze catechismus gezegd: en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Thema is dus de prediking van Gods wet. De wet als tuchtmeester tot Christus. En ten tweede, de wet als tuchtmeester tot Christus. Eerst de tuchtmeester, dan het tot Christus. Die vraag in onze catechismus, dacht u niet, is toch eigenlijk wel heel indringend. Waarom laat God de wet zo scherp prediken als niemand ze toch houden kan? De meesten van u weten het, met de laatste woorden in deze vraag wijst de catechismus hier terug naar wat vroeger al behandeld is. In vraag 114. In vraag 114, we hebben er een paar weken geleden over gedacht, werd ons heel duidelijk gemaakt dat degenen die tot God bekeerd zijn de geboden niet volkomen kunnen houden. Ook zij hebben die geboden nooit ten volle gehouden. Zij hebben slechts een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Wel, als het zo ligt als zelfs bekeerde mensen de geboden niet volkomen kunnen houden, dan kan niemand de geboden houden. De onbekeerde niet, maar ook Gods kinderen niet. Die conclusie is duidelijk niet. Maar dan blijft toch die vraag branden: als niemand nu de geboden van God kan houden, waarom moet dan die wet nog gepredikt worden? Is de prediking van de wet dan niet zinloos geworden, als toch niemand de geboden van God houden kan? Dat soort vragen, gemeente, zijn de eeuwen doorgesteld. Er zouden talrijke voorbeelden van genoemd kunnen worden. Ik wil me tot één heel belangrijk voorbeeld beperken. Die vraag stelde Erasmus al. U weet, die heel bekende Nederlandse humanist, die leefde in het begin van de 16e eeuw, in de tijd van Luther, Maarten Luther. Erasmus was een man die heel scherp, heel sarcastisch de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk heeft gehekeld. Een tijd lang leek het erop alsof hij zich zou aansluiten bij de reformatie, met Luther mee zou gaan. Maar al spoedig vond deze humanist dat Luther veel en veel te ver ging. Hij begon zich van Luther af te wenden en heeft uiteindelijk zelfs een boek tegen Maarten Luther geschreven. Een boek dat de veelzeggende titel draagt: De Vrije Wil. Nou, weet u wat Erasmus in dat boek schrijft onder andere? Hij schrijft in dat boek over de vrije wil dit: God zegt zoveel keer in zijn heilig woord: doe dit, houd de geboden, kiest dan het leven, allemaal bevelen. Nou, God kan al die bevelen, zegt Erasmus, niet geven wanneer de mens die toch niet kan opvolgen. Dat zou toch belachelijk zijn. Als God zou zeggen: kies het goede, terwijl je het niet kunt. Of om het te zeggen in de woorden van de vraag van onze catechismus: als de Heere zou zeggen: houd de geboden, en je bent daar niet toe in staat. Daarom gaat Erasmus verder: moet de mens wel een vrije wil hebben om het goede te kiezen en om de geboden van God te houden? Anders is de prediking van Gods wet volslagen onzin. Duidelijke taal, niet? En u vraagt misschien al: wat zou Luther daarop geantwoord hebben? Zou hij eigenlijk wel een antwoord gehad hebben tegen dit soort aantijgingen? Jazeker. Luther had een antwoord. En hij heeft dat antwoord samengevat in een van zijn bekendste boeken. Over de knechtelijke wil. Of een betere vertaling: over de slaafse wil. En in dat boek over de slaafse wil laat Luther tegen Erasmus zien dat onze wil niet vrij is om te kiezen. Wij zijn dood in zonden en misdaden. Daarom is onze wil zo bedorven dat wij het goede niet kunnen kiezen en niet willen kiezen. Wij kunnen de geboden van God niet houden en we willen ze ook niet houden. Dat is onmogelijk geworden door de zonde. Maar waarom laat God die wet dan nog preken? Waarom laat God nog verkondigen, gij zult en gij zult en gij zult? Wel, zegt Luther, als antwoord op die vraag, en luistert u goed. De wet verkondigt wat wij mensen verplicht zijn om te doen. Niet wat wij in staat zijn om te doen. Ik zal het nog een keer zeggen. De wet verkondigt wat wij mensen verplicht zijn om te doen. Niet wat wij in staat zijn om te doen. De wet laat zien wat God van ons eist. Maar laat tegelijkertijd ook zien dat wij die eis onmogelijk kunnen houden. En dat wij aan die eis ten eenenmale nooit kunnen beantwoorden. Daarom laat de wet ons zien dat wij wetsverbrekers en plichtverzakers zijn. Daarom drijft de wet ons uit om het heil en de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus, de grote wetsvolbrenger, te zoeken. De wet laat ons zien dat wij die wet, de eisen van Gods geboden niet kunnen houden. En zo drijft die wet ons uit om nu alleen op genade te hopen. Op genade die in Christus Jezus is. En zo wordt dat boek van Luther, wat hij zelf als een van zijn belangrijkste geschriften heeft gezien. Zo wordt dat boek van Luther één lofzang op de genade van God. Sola gratia. Genade alleen. Ziet u, dat was het wat Luther in dat geweldige strijdgeding tegen Erasmus heeft gezegd. En als we zo die woorden van Luther even op ons in laten werken, dan komen we al heel spoedig tot de conclusie dat onze catechismus in wezen precies hetzelfde antwoord geeft. Want ook in onze catechismus lezen we het helemaal in de lijn van wat Luther gezegd heeft. God laat de wet zo scherp prediken, opdat ik mijn zondige aard hoe langer hoe meer leer kennen en des te begeeriger word naar de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus. Inderdaad, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat Luther al eerder gezegd heeft. En dat begrijpen we ook. Want wat Luther zei en wat de catechismus zegt, dat is alleen maar een naspreken, een eerbiedig naspreken van wat het woord van God in het Oude en in het Nieuwe Testament ons leert. Maar ook al zegt de catechismus hetzelfde wat Luther zegt, toch zou ik nog even bij één ding wat Luther naar voren brengt stil willen staan. Dat vinden we ook in de catechismus. Alleen niet zo duidelijk in deze vraag. Wat is het? Dit. Dat als Luther over de prediking van de wet spreekt, hij met dit begint. De wet wordt gepredikt opdat wij weten wat we van Gods wegen verplicht zijn. Maar we kunnen die plichten in eigen kracht door de zonde nooit volbrengen. Dit. De wet wordt gepredikt opdat wij weten wat wij van Gods wegen verplicht zijn. Bij het nadenken over de wet, gemeente, mogen we niet beginnen met onze onmacht. Daar schuilt zelfs een gevaar in. Het gevaar van de valse leidelijkheid. De wet, oh, die kan ik toch niet volbrengen. Ik ben een zondaar. Maar dat is niet het eerste wat ons bij de wet door de Heere wordt aangezegd. Het eerste wat ons bij de wet wordt aangezegd is: en God sprak al deze woorden zeggende: gij zult, gij zult, gij zult. God komt in zijn wet tot ons mensenkinderen met zijn soevereine eisen. En van de soevereine eisen van God kunnen wij ons zomaar niet afmaken. heel veel mensen, tot in de meest rechtzinnige kringen toe, hebben zo weinig oog voor de soevereiniteit van God in zijn heilige wet en in zijn heilige eisen. Maar als we er een blik in ontvangen, gemeente, dat die woorden van de wet de woorden zijn van de Almachtige, van de Koning der Koningen en de Heere der Heren, van Hem die u geschapen heeft en die een eeuwig goddelijk recht heeft op uw leven, dan kunnen we ons zo goedkoop van de eisen van Gods heilige wet niet meer afmaken. Dan gaan we iets verstaan van het ontzag dat het volk van Israël vervulde toen ze de wetswoorden horen. Dan gaan we verstaan van die berijming van de 10 geboden die we zo af en toe gezongen hebben. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Als God zegt, gij zult mij eren, dan is dat zijn heilige koninklijke eis. Als God zegt, gij zult u tot mij bekeren, dan is dat zijn heilige koninklijke eis. Als God zegt, gij zult u geen beelden voor mijn aangezicht hebben, dan is dat zijn koninklijke eis. Als God zegt, laat u met mij verzoenen, dan is dat zijn koninklijke eis, zijn heilig gebod. En hoe leven wij onder de eisen van Gods koninklijke wet? Toen zegt dat is heel persoonlijk tussen de Heere en uw eigen ziel. Hoe is uw leven geweest onder de vlammende eis van Gods woord, gij zult? U hebt het recht niet om die wet van God ongehoorzaam te zijn. Wat is uw antwoord geweest toen bewogen en ernstig de roepstem tot u kwam? Bekeert u? Want waarom zou ge sterven? U hebt het recht niet om onbekeerd te zijn. Gods eisen zijn zijn troon-eisen. Zijn kroon-eisen. Hij heeft het recht op uw leven. En u mag voortleven misschien. Och ja, misschien. Ja, ik weet het niet. Moet een wonder worden. Jazeker. Moet een wonder worden. Maar is het wel eens nood geworden? Is het wel eens zo geworden in uw leven dat u zag en nu eist God het? Nu mag ik zo niet leven. Heren, het moet. Want u eist bekering. U eist een leven tot uw Heer, maar nu kan ik het niet. Dan praten we niet zo makkelijk meer over. Ja, het gaat toch zomaar niet. En dan kletsen we niet zo makkelijk over. Ja, als het nou eens echt nood zou worden. Ach mensen, dan kun je als God je het leven geeft 100 jaar mee worden. En nog dood en onbekeerd mee blijven. En nog denken dat je beter bent dan een ander. Maar als de kroon-eisen van God, gij zult, op uw hart gebonden worden, dan wordt het nood in uw leven. En dan wordt je onbekeerdheid, je onmacht en je onwil wordt schuld. Dan ga je daarmee naar de stilte van de binnenkamer toe. Dan wordt er iets beseft in het diepst van je leven. Wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vader tevens. Dan wordt de onmogelijkheid, de zonde, als zonde tegen God beleefd en beleden. Dan is het geen praatje meer. Dan wordt het nood. En zou dit niet één van de dingen zijn, ook in onze dagen? Misschien in onze kringen. Misschien wel heel persoonlijk in uw leven. Dat de koninklijke eisen van Gods wet niet meer verstaan worden. Dat Gods eisen als een eis van de soevereine majesteit niet meer in hun ernst en in hun glorie en in hun majesteit gezien worden. Want als dat gezien werd, zou er meer nood zijn. Zou er meer buigen zijn. Want onze catechismus zegt in het licht van het woord van God, dat waar Gods wet gepredikt wordt, daar is dit de bedoeling van Gods heilige wet. Dat we onze zonde leren kennen. Waar de wet gepredikt wordt, zondag 2 zegt het al, en u leest het als een rode draad door heel de catechismus heen. Waar de wet gepredikt wordt, daar is de wet erop uit, het scherpe zwaard van Gods wet, om ons arm te maken, om ons te wijzen op onze zonde, om ons onder het ontdekkend licht van Gods heilige geest te laten zien wie we zijn. Wat zonde is. Kijk, dan kom je daar terecht dat je zegt, Heere, ik moet uw wet gehoorzamen, want dat is uw heilige eis. Maar nu kan ik het niet. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Kijk, want als die eisen door gaan dringen, dan worden we ontdekt aan onze zonde. En de manier waarop God ons aan de zonde ontdekt, kan in omstandigheden wel wat verschillend zijn. Eén kan meer onder de scherpe eisen van Gods wet met zijn schuld in aanraking gebracht worden. En zo diep ontdekt het licht zien doorbreken in de duisternis van zijn leven. Een ander kan meer geleidelijk onder de liefde van God verbroken worden. Maar hoe dat de Heere ook begint in het leven. Ieder die de Heere leert kennen, leert zien dat hij in het licht van Gods heilige wet zondaar is. En dat niet alleen in het begin, maar dat is een doorgaand iets. Onze catechismus zegt deze dingen in het stuk van de dankbaarheid, waarin het gaat over het leven van de christen. Dat ontdekkende werk door de wet van de Heere is dus iets wat in het leven van de christen doorgaat. Dan word ik herinnerd, meer en meer herinnerd, zegt de catechismus hier, niet slechts aan mijn zonde, maar word ik aan mijn zondige aard herinnerd. De wet wijst op zonde. De wet wijst concrete zonde aan, we hebben dat bij de verschillende geboden gezien. De wet wijst heel pijnlijk op de boezemzonden in ons leven. Maar de wet blijft daar niet bij staan. Vaak kan het zijn dat als de Heere begint te werken, dat één zonde of een speciale boezemzonde ons bijzonder tot zonde voor de Heere wordt. Maar daar blijft het niet bij. De Heere werkt door. En we gaan zien dat we niet alleen zonde doen. Maar dat daaronder dat doen van de zonde, onder die zondige gedachten, achter die zondige woorden, daar ligt mijn zondige aard. Daar ligt die aard waarvan de catechismus in een eerder gedeelte gezegd heeft, ik ben van nature geneigd God, mijn naaste, te haten. Ja, dat is een pijnlijke ontdekking, als je niet alleen aan de weet komt dat je zonde tegen je getuigen. Maar dat er nu in mijn hart geen goed woont. Mijn zondige aard. Geneigd van nature God en mijn naaste te haten. Dat strookt niet met de gevoelens van onze menselijke waardigheid. Daar willen we eigenlijk niet aan. Maar als God ons door zijn wet en door zijn geest laat zien wie we zijn en dieper indaalt in ons leven, dan ga ik hoe langer hoe meer mijn zondige aard leren kennen. Kijk, dat wordt bijzonder benadrukt in de catechismus, dat hoe langer hoe meer. Om het antwoord helemaal te lezen, er staat dit. Dat wanneer God door zijn wet gaat werken in het leven van een zondaar en gaat doorwerken in het leven van zijn kinderen, dan ga ik mijn leven lang mijn zondige aard hoe langer hoe meer kennen. Er is een toenemen in de kennis van mijn zondige aard. En dat duurt mijn leven lang. God ontslaat ons niet van de betekenis van de wet. Ons leven lang, zegt hij tegen zijn volk. Uw leven lang moet u de wet horen. Om hoe langer hoe meer aan uw zonde, uw zondige aard herinnerd en ontdekt te worden. Nou, hoe is dat dan? Als je hoe langer hoe meer aan je zondige aard ontdekt wordt. Onder de voortdurende prediking van Gods heilig woord en Gods heilig wet. Laat ik er maar iets van zeggen vanavond. We hopen op een aantal dingen nog wel wat terug te komen. Als je je zonde gaat zien meer en meer, dan ga je allereerst van je zondige daden, de zonden in gedachten, woorden en werken, steeds meer zien dat het zonde tegen God is. De Heere laat meer en meer zien dat onze zonde, zonde tegen zijn majesteit, tegen zijn liefde, tegen zijn trouw zijn. Er komt een dieper besef van wat nu eigenlijk onze dadelijke zonden zijn. En niet alleen dat, we gaan steeds dieper verstaan dat onze aard zondig is. De verdrietige, de schokkende, de onthutsende ontdekking dat we niet alleen zonde doen, maar dat we zonde zijn, dat er nooit een goede vrucht uit die bodem van mijn hart kan opbloeien. Onze zondige aard. Dan gaat Gods kind ook zien dat hij daarom nu, vanwege zijn zondige aard, ook zoveel zonde doet tegen de liefde en tegen de trouw en tegen de genade van God in Christus. Lieve mensen, dat is een ontdekking in het leven van de genade. Als je bij verder licht van boven nu gaat zien dat je tegen die God, die in Christus Jezus zo neerbuigend goed was, dat je tegen die God doorzondigt. Zondigt tegen zijn bemoeienissen in. Zondigt tegen de tekenen van zijn liefde die hij aan je betoond heeft. Zondigt in je ongeloof en twijfel. O, dan worden de zonden zo bitter. Als door de wet en door de geest van God deze dingen opengaan. Er is nog iets. Niet alleen zie ik dieper wat mijn zondige daden eigenlijk zijn, wat mijn zondige aard eigenlijk is, wat mijn zonde tegen de liefde en de gunst van God eigenlijk zijn, maar ook zie ik dat ik in mijn leven lang niet beantwoord aan wie ik eigenlijk zou moeten zijn. Dat ik in mijn leven zo weinig het beeld vertoon van hem die mij riep en in gunst op me neerzag. Dat ik hem niet dien met zo'n volvaardig hart als hij eeuwig waard is. Dat ik hem niet vertrouw op zijn woord zoals hij toch zo bewezen heeft. Dat ik hem niet aanloop als een waterstroom waartoe hij zijn kerk zo teer heeft uitgenodigd. Als je dat ziet, dan zie je in het licht van Gods wet meer en meer je zonde en je zondige aard. Dat laat de Heere zien. Je zegt, dat is een pijnlijke ontdekking. Inderdaad, mijn beste vriend. Deze ontdekkingen die gaan niet zonder pijn. Deze ontdekkingen die kunnen je diep treffen. Zo diep dat je soms wel eens een poos hebt dat je nauwelijks meer over deze dingen kan spreken. En toch moet ik er ook nog wat bij zeggen. Ook al zijn die ontdekkingen aan onze zonde, aan onze schuld, aan onze verloren bestaan. Diep en pijnlijk. Toch valt de pijn mee. Waarom dan? Omdat wanneer de Heer met het scherpe zwaard van zijn wet in ons leven gaat snijden en ons laat zien wat zijn heilige eisen zijn en hoe onmogelijk het voor ons is om die heilige eisen op te volgen, dan laat hij ons dat niet zien. Omdat hij ons wil wegwerpen. In die ellende wil laten. Dat kan soms zo schijnen in tijden van duisternis. Maar als God mensen ontdekt aan hun zonde en doorwerkt in het leven van zijn kinderen, dan snijdt dat zwaard wel diep. Het snijdt aan alle kanten. Maar dat zwaard is toch gedompeld in het bloed van de Heere Jezus. Of zoals een van de oude Puritijnen het zei, het zwaard van Gods ontdekking ligt in de doorboorde hand van de middelaar. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods, zegt onze catechismus. Wat zegt de wet Gods? Dat leert ons Christus. Christus als de grote profeet hanteert het zwaard der ontdekking. Dat zwaard der ontdekking ligt in een doorboorde hand. Dat zwaard snijdt scherp, spaart geen vlees, niets. En toch, het zwaard ligt in de doorboorde hand. En weet u waarin dat duidelijk wordt? Dat als er nu in ons leven iets zichtbaar wordt van het feit dat we onze zonde geestelijk gaan zien. Onze ogen open gaan voor onze zonde, voor onze zondige aard, voor zonde tegen Gods goedheid en recht. Tegen zijn genade en zijn heiligheid. Dat we toch onder het diepe besef van onze eigen onwaardigheid en verlorenheid de Heere niet los kunnen laten. Want als Christus door het zwaard van zijn wet diep gaat snijden in het vlees, dan drijft hij door zijn wet zondaren, zijn kinderen uit. Wel, onze tekst zegt het, de wet is de tuchtmeester tot Christus. Het ontdekkende werk, het tonen van je zonde, is nooit iets wat een doel heeft in zichzelf. De Heere wil door de weg van de ontdekking, waarin je steeds meer gaat zien wie je bent, plaats maken voor zichzelf. En dat wordt ook uitgedrukt in de tekst die we zo even noemden. De wet is gegeven als de tuchtmeester tot Christus. Nu kunnen we die tekst vanavond niet ten volle gaan uitleggen. Want het is een tekst met vele kanten. Misschien als de Heere ons het leven geeft dat we later nog wel eens over deze woorden uit de Galatenbrief nagaan denken. En dan ook zullen zien dat deze woorden allereerst een zogenaamde heilshistorische kant hebben. Iets zeggen over het oude en het nieuwe. Het oude van het Oude Testament en het nieuwe van het Nieuwe Testament. Maar daar gaat het ons vanavond niet om. Die woorden hebben ook een heel persoonlijke toespitsing. In het persoonlijke leven. wil de Heere door zijn wet, door dat diep insnijdende werk van zijn wet, plaats maken voor Christus. De wet is de tuchtmeester tot Christus. En dan gebruikt Paulus in het oorspronkelijk een woord wat wij allemaal kennen, denk ik. De wet is onze pedagoog geweest tot Christus. Nou, een pedagoog tegenwoordig is heel wat anders dan wat hij was in die oude tijden waarin Paulus leefde. Een pedagoog was in die tijd een slaaf. Een slaaf die belast was met de zorg voor de kinderen van zijn meester. Meestal was het niet de sterkste slaaf, want die werden gebruikt op het veld. Het was meestal een van de zwakkeren. Maar hij had een heel belangrijke taak. Hij moest ervoor zorgen dat de kinderen van zijn meester naar school gingen. En die kinderen van die meester hadden wel eens geen zin. Dan moest die tuchtmeester harde hand gebruiken. Er zijn voorbeelden bekend dat zo'n slaaf in opdracht van zijn meester ook wel slaag uitdeelde aan die kinderen om ze te brengen waar ze moesten zijn. Op school of waar dan ook. En dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Die slaaf die kinderen moest oppassen. Opdat ze kwamen op de plaats waar hun vader hen hebben wou. Die als het moest klappen uit moest delen. Wel, zo zegt Paulus is het met de wet. Die wet is als een tuchtmeester. Die wet moet soms harde slagen doen. Die wet moet het vlees wegsnijden, afsnijden. Die wet moet ontdekken, ontgronden. Opdat die wet uit mag drijven naar Christus. Plaats maakt voor de Heere Jezus Christus. Kijk, en dat is nu ook wat onze catechismus aanstipt. Als ze zegt van de kerk van de Heere Jezus Christus. Die wet die moet gepreekt worden. Opdat wij zouden zien wie we zijn in onszelf. Opdat we de zonde zouden gaan belijden met droefheid in ons hart. Opdat we het aan de Heere zouden bekennen. Heere, ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. Ik ben u op die plaats wel eens gekomen. Onder de scherpe, onthullende en ontdekkende prediking van Gods woord. Dan blijft er niets meer over in onszelf. Maar toch, drijft uit. Want waar de Heere ontdekt, daar komt ook een honger en een dorst in het hart. Waar de Heere laat zien aan die verloren zoon, dat hij nu verloren was. Als hij tot zichzelf komt, dan beseft hij zijn zonde, maar hij zegt ook, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Kennis van zonde, geestelijke kennis van zonde. Daar komt ook een dorsten en een hongeren naar. Heere, hoe kan het weer opgelost worden? Heere, hoe kan het weer goed gemaakt worden tussen u en tussen mij? Daar komt een hongeren en dorsten naar God. Een hongeren en dorsten naar de gemeenschap met God. En waar dan gesproken wordt over die enige weg waardoor we behouden kunnen worden. De weg die geopend is in het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ja, daar gaan we meer en meer dorsten, zegt onze catechismus. Om de vergeving van zonde en de gerechtigheid te ontvangen in de Heere Jezus Christus. Daar gaan we de zaligheid zoeken bij God. Buiten onszelf, in Hem. Ja, waar we werkelijk voor God in de nood en in de schuld gekomen zijn. Waar we werkelijk bedroefd worden naar God. Daar gaan we naar de Heere hongeren en naar de Heere dorsten. Daar wordt psalm 42 de psalm van ons hart. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor zijn aangezicht verschijnen? Daar is een honger naar het woord en naar de God van het woord. Daar zoek je naar genade, naar vergeving en naar gerechtigheid. Want waar het hart verwond wordt, door de scherpe prediking van de wet. Daar wordt het hart ook getrokken met koorden van liefde naar die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Mag ik dat zo zeggen vanuit de tekst dan vanavond? Er staat in de tekst: en de wet is de tuchtmeester geweest tot Christus. Tuchtmeester. Dat is eigenlijk een leenwoord uit de oude vertaling van Maarten Luther. U weet, Luther heeft die Bijbel vertaald uit de oorspronkelijke talen in het Duits toen hij op de Wartburg zat. En Luther vertaalt hier in Galaten 3, de wet, nee niet is de schoolmeester geweest, maar de wet is de zuchtmeester geweest. De tuchtmeester, letterlijk vertaald. En als u in het oude Duits het woord zucht zou ontleden, dan zit daar het woord trekken, ziehen, zucht, het woord trekken in. Trekken. Een meester die trekt. Liefde die trekt. Koorden van eeuwige zondaarsliefde. Christus trekt door zijn scherpe wetsprediking. Vanuit zijn doorboorde handen. Trekt hij de zondaar, drijft hij de zondaar, lokt hij de zondaar naar zichzelf toe. Christus trekt zijn volk door de scherpe wetsprediking meer en meer naar zichzelf toe. En wat gaan ze dan in de Heere Jezus Christus zien? Wel zo ontzaglijk veel. Maar onze catechismus terecht, want dat is schriftuurlijk, benadrukt met name twee dingen. Opdat ze de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus hoe langer hoe meer gaan begeren. Kijk, dat hebben we nodig. Die twee dingen. De vergeving van zonde. Want als je door de wet wordt herinnerd aan je zonde en schuld, als je je zonden en schuld als het ware als bergen ziet oprijzen voor je, ja, dan wordt de vraag toch heel dringend: hoe zal die schuld nu weggenomen worden? Hoe zal die schuld nu vergeven worden? Dan gaan we bidden om de vergeving die ligt in het bloed van de Heere Jezus Christus. We hebben vergeving nodig. Vergeving van onze zonden en van onze schuld. En Gods kinderen die soms iets van die vergevende liefde gesmaakt hebben, ze komen steeds weer naar de troon van Gods genade, want ze hebben steeds meer vergeving nodig. Naarmate ze meer ontdekken van wat er in hun eigen leven aan de hand is, wat er bij hun eigen leven aanschort, des te meer zoeken ze de toevlucht naar de troon van Gods genade met de bede van het allervolmaaktste gebed: en vergeef ons onze schulden. Want hoe meer we zien wat er aan ons leven mankeert, hoe de zonde en de schuld verwoestend heeft gewerkt, hoe meer zullen we die koning nodig hebben voor vergeving van zonde. Daarvoor heeft hij zijn bloed gestort. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Maar dat is niet alles. Want kijk, als we nu vergeving van zonden mogen hebben, dat is een grote zegen, een ontzaglijke weldaad. Maar dat is niet genoeg. Mag ik het zo duidelijk proberen te maken? We zijn van God afgevallen. En omdat we van God afgevallen zijn, zijn we schuldige mensen. We staan bij God in de schuld. En als nu door de genade die in Christus is onze schuld vergeven is, dan is de schuld bedekt. Maar daar hoort nog iets bij. Wat dan? Wel, daar hoort ook dit bij, dat God van mij vraagt dat ik tot zijn eer leef. Het is niet genoeg als het schuldvraagstuk is opgelost. Maar ik moet ook in gerechtigheid voor hem leven. Hem eren die mijn maker is. Hem, de drie enige God, alle lof en eer toebrengen. Hem dienen in volkomenheid. Heere, hoe zal dat kunnen? Wel, dat kan alleen in de weg van vergeving van zonde. De schuld moet weg. Maar nu moet ik ook gerechtigheid hebben om voor hem te leven. Kijk, en dat ga ik nu vinden in die dierbare borg en zaligmaker. Die heeft in zijn lijden alle schuld betaald. Maar door zijn gehoorzaamheid tot de dood heeft hij nu ook alle gerechtigheid betoond. De wet vervuld. Gehoorzaamheid getoond aan alle geboden van God. Dan ga ik in Christus vinden vergeving van zonde en gerechtigheid. Alles wat ik ontbreek, dat is nu in hem te vinden. Ja, er is in hem meer te vinden dan mijn lege hart ooit zou kunnen bevatten. Er is bij hem gerechtigheid. Er is bij hem vergeving. Er is bij hem verbreking van de macht van de zonde. Er is bij hem onderhouding van het geestelijke leven. Er is bij hem genade die me afbrengt van de dwaalwegen. En genade die me wijst op de weg ten leven. Er is bij hem te veel om op te noemen. Mijn beste vriend, ziet u in het licht van Gods heilige eisen. En de ernstige boodschap die daarin tot u en tot mij komt niet. Dat bij ons alles verkeerd is. Dat er bij ons niets deugt. Hoe als er iemand zo in de kerk zit vanavond die zegt, dominee, u moest eens weten. Het woord dat klaagt me aan, mijn geweten getuigt tegen me. En die wet, die eis, brandt op mijn hart. Maar ik kan hem niet vervullen, maar dat is nood geworden. Dat mag ik niet ontkennen. Maar ik denk vaak is het wel echt. Denk vaak is het wel nood genoeg. Ach, mijn beste vriend. Vlucht toch tot de troon van deze koning. Hem die zegt dat bij hem nu alles te vinden is. En dat niet voor beste mensen, niet voor brave mensen, maar voor wetsovertreders, voor mensen die het niet meer kunnen, voor mensen die niets meer hebben. Voor die mensen breidt hij zijn handen uit en hij komt in zijn woord, in het gewaad van zijn woord, tot hen en zegt, ziet. U hebt geen penning om te betalen, ziet. U hebt bergen van schuld, maar ziet. Hier ben ik. Hier ben ik. Gerechtigheid, vergeving, het is bij hem. O, als je daar iets van mag zien, dan springt je hart op van vreugde. En dan ben je er ook voor ingewonnen. Dat tenslotte. Dat die prediking van Gods wet nu zo nodig is. Die heilige eisen van Gods wet. Om ons hoe langer hoe meer aan onszelf te ontdekken. Opdat er plaats komt voor de Heere Jezus. Is het niet zo, kind van God? U die iets van deze dingen voor uzelf hebt mogen leren. Dat een van de ergste dingen die gebeuren kan in het innerlijke leven is dit. Dat je hart zo dor wordt en zo droog wordt. O, dan kan het zo zijn dat je de Heere zo alleen kunt laten. De troon der genade zo weinig nodig hebt. Dat alles zo dor en zo lusteloos is. Dat er zoveel gedachten zijn die je niet hoorde zijn. Je ziet, je hart houdt nog zoveel van de aarde en van de zonde over. Dan kan er een verlangen komen dat de Heere dat harde weer eens wegbreekt. Heere, zei Hart, die Engelse dichter, verwond toch het hart dat u verwondde. Genees, Heer, zegt Kolbrugge, snijd toch diep in het vlees. Heere, breek dat harde hart toch eens. Opdat een hart weer uit mag gaan naar u. Kijk, zegt onze catechismus, dat doet de Heere nu door de wetsprediking. In het leven van zijn volk. Om die dorre, dode korsten weer weg te breken. Daarom is die wetsprediking zo nodig. Want daar wordt het hart verbroken. En daar gaan ze hem meer en meer nodig krijgen. En dan zien ze dat veel groter dan hun leegheid is de volheid die in hem is. Daar gaan ze het ook zien. Dat hij dorre mensen, dwaze mensen, lege mensen, schuldige mensen nooit heeft afgewezen. Want de koning die zijn bloed stort, hij geeft de beek van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen en hij zal het niet doen. Nooit. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, almachtige en eeuwige God, we naderen voor uw heilig aangezicht en smeken u. Wil uw woord toepassen? Wat aan de toepassende werking van uw geest is toch alles gelegen. Zonder het licht van uw geest verstaan we niet dat uw eisen heilige eisen zijn. Leggen we ze zomaar naast ons neer. Zonder uw geest verstaan we ook niet hoe diep onze zonden en ellende zijn, leven we eroverheen. Zonder uw geest zoeken we die ene naam niet, want we hebben hem niet nodig. Maar wil u door uw woord en geest, ook door de prediking van dit uw woord, doorwerken in ons leven voor het eerst of ook opnieuw en maak ons leeg om ons te vervullen met de schatten en de gaven die in die ene naam te vinden zijn. O Heere, breek ons harde hart. Verwond het hart dat u, o Heere Jezus Christus, verwondde. En wil u ons genezen van al onze zonden en van al onze wonden. Zegen ons deze week. Sterk ons voor het werk. Wees met de kinderen die weer naar school zullen gaan. Wil u hen ook laatste semester van dit seizoen gedenken. Denk bijzonder aan hen die examen moeten doen of die voor een moeilijke overgang zitten. Wil u hen nabij zijn en ook in dit seizoen sterken en helpen uit genade. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 86, vers 6 is onze slotzang. Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, vers 6. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.